Shabbat shalom. Beetje hard geloof ik, hè? Broeders en zusters. Op een dag kwam een ongelovige man bij de bekende Rabbi Akiva en vroeg hem: wie heeft de wereld geschapen? En Rabbi Akiva antwoordde: de Almachtige, onze God. Wel, als dat zo is, bewijs dat dan maar eens, zei de ongelovige. Goed, zei Rabbi Akiva, kom morgen maar terug. De andere dag kwam de man terug en Akiva vroeg hem: wat heb je daar eigenlijk aan? Wel, zegt hij, een mantel, een mooie mantel die mijn kleermaker gemaakt heeft. Wie heeft die gemaakt? Vraagt Akiva. Mijn kleermaker, de wever. Ik geloof je niet, zei de rabbi, bewijs dat maar eens. Dat is belachelijk, antwoordde de man. Zie je niet aan het materiaal en aan de snit, de vorm, dat een bekende wever en kleermaker dit kledingstuk voor mij gemaakt hebben? Toen antwoordde Rabbi Akiva, en jij dan? Kun je niet duidelijk zien aan de orde in deze wereld, dat God deze wereld gemaakt heeft? Nadat de ongelovige vertrokken was, legde Rabbi Akiva aan zijn studenten uit: precies zoals een huis kennelijk gemaakt is door een knappe bouwer en een kledingstuk vervaardigd is door een kleermaker, zo is de wereld die zo'n prachtige natuurlijke orde vertoont duidelijk gemaakt door een schepper. De wereld draagt het kenmerk van de schepper. Een midrash uit de Talmud, u begrijpt het. Nog een midrash ter inleiding op wat we gaan zeggen over de Sidra. Keizer Hadrianus, u weet wel, die keizer die een eind wilde maken aan alles wat met Israël te maken had, die vroeg op een gegeven moment aan Rabbi Jehoshua, met wie hij een soort van vriendschappelijk contact had: heeft deze wereld eigenlijk een meester? Zeker, antwoordde Jehoshua. Denkt u dat de wereld bestaat zonder eigenaar? Wie is dan die meester? Vroeg Hadrianus. De Almachtige, onze God, is de schepper en de meester van hemel en aarde, antwoordde Rabbi Jehoshua. Maar Hadrianus hield vol: als dat waar is, waarom openbaart hij zich dan niet van tijd tot tijd, zodat mensen hem zullen zien en beseffen dat hij er is en hem zullen vrezen? Dat zou onmogelijk zijn, zei Rabbi Jehoshua, want er staat geschreven: niemand kan God zien en in leven blijven. Dat geloof ik niet, antwoordde Hadrianus geprikkeld. Niemand kan zo groot zijn dat het onmogelijk is om hem in de ogen te kijken. Rabbi Jehoshua ging weg. Later op die dag, op het middaguur, kwam hij terug. En hij vroeg de keizer mee te gaan naar buiten. Ik ben klaar om u de Almachtige te laten zien. Nieuwsgierig volgde Hadrianus hem naar de paleistuin. Kijk nu recht in de zon, heer keizer. Dan zult u God ontdekken. Wat, zei Hadrianus verwonderd, iedereen weet toch dat dat onmogelijk is? Je kunt toch niet in de zon kijken als de zon in het zenit staat op het heetst van de dag? Dat is onmogelijk. Je zou direct verblind worden. Rabbi Jehoshua glimlachte en zei: let nu op uw eigen woorden. U geeft toe dat niemand in de zon kan kijken op het heetst van de dag, als de zon zijn grootste sterkte heeft. Wel, de zon is slechts één van de vele dienaren van de Almachtige. En de heerlijkheid van de zon is maar een miljoenste fractie van de heerlijkheid en de glorie van onze God. Hoe kun je dan verwachten dat mensen in staat zullen zijn om hem te zien? Toch, hij belooft dat de dag komt dat hij alleen zal worden verhoogd, En zijn grootheid door allen zal worden aanvaard en ook door allen zal worden gezien. Twee midrashim, mooie wijze woorden uit de Talmud. Denk er maar eens over na, zou ik zeggen. Ze getuigen van het rotsvaste geloof in de schepping en de overtuiging dat hij kenbaar is aan de werken van zijn handen, maar ook dat de dag komt dat we hem inderdaad zullen zien. Broeders en zusters, vandaag, of eigenlijk al op Simchat Torah, zoals we net hoorden, is Israël begonnen de Torah weer van voren af aan te lezen. De eerste sidra, waar we een gedeelte van gelezen hebben, loopt van Genesis 1 tot en met Genesis 6, vers 8. De sidra Bereshit, in den beginne, of in het begin van, of in een begin, of in principe. Er zijn talloze verklaringen voor, daar ga ik nou verder niet op in. In elk geval, het gaat over de schepping. Ik heb ervoor gekozen om vanmiddag met u het tweede scheppingsverhaal te lezen en daar zo wat opmerkingen over te maken. Het eerste is natuurlijk hoofdstuk 1, vers 2, tot en met 2, vers 3. En dan het verhaal wat we vanmiddag gelezen hebben, vanaf vers 4 in hoofdstuk 2. Nou, er staat natuurlijk geen woord te veel in de Torah, dus dat moet een betekenis hebben, dat er twee verschillende versies zijn van het verhaal van Gods schepping. Die twee verhalen, kun je zeggen, die vullen elkaar aan en spreken allebei van de grootheid van God de Schepper. Het eerste, u bent bijbelvast, dus u kent dat natuurlijk allemaal. Het eerste verhaal vanaf Genesis 1 vers 1 vertelt het verhaal van de schepping van dag tot dag. Het was avond geweest, het was morgen geweest, dag 1, dag 2, 3 enzovoort, tot en met de Sabbat, de dag waarop God ophield met werken. Vaak vertalen we dat met rusten, maar dat is niet helemaal terecht, zoals u wel weet, denk ik. Betekent eigenlijk ophouden met werken. Niets meer doen, want het is genoeg zo. Dat is het eerste verhaal. Het tweede verhaal vertelt uitvoeriger over de schepping van de mens. Adam, Eva, man en vrouw. Over het paradijs, de tuin van Eden. En als u die twee verhalen vergelijkt, dan ziet u ook dat de accenten anders liggen, dat de volgorde verschilt. In Genesis 1 werd de mens als laatste geschapen op de zesde dag, voordat God ophield met werken op de Sabbat. En nu wordt in het tweede verhaal eerst de schepping van de mens verteld. En hoe God hem plaatst in de lusthof van Eden, die prachtige tuin, waar God allerlei bomen doet opkomen en paradijsrivieren doet ontspringen, alle dieren doet ontstaan. Een geweldige tuin, tuin van de verrukking. Zo zou je de Hof van Eden kunnen vertalen, tuin van de verrukking. Een ware lusthof. Adam wordt erin geplaatst en heeft het vermogen om alle dieren namen te geven. Dat is ook heel wonderlijk eigenlijk. Hij doorziet dus in één moment wat het wezen, die identiteit, om zo te zeggen, van elk dier is. En hij geeft daar precies de passende naam bij. Fantastisch is dat, om dat te lezen. En tenslotte wordt in hooggestemde poëzie, want dat is het als je de Hebreeuwse tekst leest, in hooggestemde poëzie gesproken over de schepping van de vrouw, Adam en Eva. Adam, kent de geschiedenis, realiseert zich als al die dieren aan hem voorbij gegaan zijn, dat hij alleen is. Hij is de enige die alleen in de schepping staat. En daar zegt God, dat is niet goed dat hij daar alleen rondloopt. Ik zal hem een hulpe geven als tegenover hem. Nou, kies ik bewust voor die klassieke vertaling die we ook straks uit de Statenvertaling gehoord hebben. Een hulpe als tegenover hem. Dat is heel letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaald. Moderne vertalingen die geven dat meestal weer met een hulp die bij hem past. En ik zeg niet dat dat niet kan. Maar het is, dacht ik toen ik het las, wel eigenlijk helemaal vanuit de positie van de man geredeneerd. Een hulp die bij hem past. Terwijl als je steeds als tegenover hem, het gaat over twee eigenheden die samen de complete mens vormen, om zo te zeggen. Mooi, heel mooi vond ik de uitleg van Rashi. Kent die naam natuurlijk wel, een hele beroemde middeleeuwse uitlegger van de Torah. Als hij, zegt Rashi, dus de man, het waard is, is zijn vrouw een hulp. Als hij het niet waard is, stelt ze zich tegenover hem en bestrijdt hem. Moet er maar eens over nadenken. Hoe dan ook, in het tweede scheppingsverhaal valt alle accent op de schepping van de mens, man en vrouw, Adam en Eva, en hun taak en hun roeping om Gods medearbeider te zijn in de tuin van de verrukking, compagnon van God, medearbeider van de eeuwige. Ja, midden in die hof staat dan die hele bijzondere boom. Er zijn talloze bomen, maar daar staat die ene bijzondere boom, de boom van de kennis van goed en kwaad. Nou, bijzonder is die boom niet, omdat er een of andere soort van, laat ik zeggen, magische kracht in zit, een magische wonderboom. Maar bijzonder is die boom, omdat God die uitgekozen heeft en daar een test aan heeft verbonden. De eerste mitswa, het eerste gebod dat God aan de mens geeft. Namelijk niet van deze boom te eten. Van alle bomen van de hof mag je eten zoveel als je wilt, maar van die ene boom niet. God zegt er niet bij waarom niet, waarom die en waarom de andere wel, die niet en de andere wel. God toetst de mens zo om te zien of hij, Adam, in de tuin van de verrukking zijn plaats kent. En God wil gehoorzamen en dienen uit vrije wil. Of hij echt compagnon van God wil zijn, maar dan langs de weg die God wijst. De rabbijnen wijzen erop dat het niet de eigenschappen van de bomen van zijn vruchten waren die de mens de ogen opende, zodat hij na het eten van de vrucht dingen kwam te weten die hij voordien niet wist. Waar het om gaat is dat de mens beseft en aan het besef ook uiting geeft dat er één is die boven hem staat, wiens partner, om zo te zeggen, hij mag zijn. Maar hij moet wel in zijn weg gaan, naar hem luisteren, hem willen gehoorzamen. Er is één boven ons, die hemel en aarde heeft geschapen, en wiens wetten hij heeft te gehoorzamen. Ook al begrijpt hij ze niet, ook dat viel me op onderstrepende rabbijnen. Want nogmaals, waarom die boom wel en andere niet? God kan soms opdrachten geven waarvan wij de zin niet direct inzien. Maar dan komt het erop neer, gehoorzamen, geloven en op die manier partner zijn van God. Ware vrijheid bestaat juist in gebondenheid. In overgave, vrijwillige overgave aan de goede geboden van God. Ook al zien wij misschien niet altijd op hetzelfde moment de zin ervan in. Maar er is nog een verschil. In het eerste verhaal, eerste scheppingsverhaal, Genesis 1, wordt de naam Elohim voor God gebruikt. Elohim, God, zo vertalen wij dit ook meestal. In het tweede gedeelte komt voor de eerste keer de vierletterige naam JHWH voor. U weet wel, de heilige eigen naam van God die de Joden nog steeds niet uitspreken, daarom doe ik dat ook niet. En meestal uitspreken als Hashem, de naam, of Adonai. Dat is de naam die in het tweede scheppingsverhaal voorkomt. De Heer, de Eeuwige, staat er dan meestal in onze vertalingen. En in het vierde vers van hoofdstuk 2 worden voor het eerst die beide namen in één adem genoemd. JHWH Elohim, Adonai Elohim, de Heere God. Dat is niet zonder betekenis, want nogmaals, geen woord in de Torah is zonder betekenis. De Joodse traditie weet ons te vertellen dat de naam Elohim vooral verwijst naar de grote en machtige schepper van alle dingen. Hij is de God van het universum, de Almachtige, de bron van al wat is, in zijn verheven heerlijkheid en majesteit. Elohim, eigenlijk een meervoudsvorm, de God der goden, de Machtige. Maar die andere naam, Adonai, zeg ik nu maar even, heilig zeker, maar toch direct ook veel persoonlijker. Het is de naam die hoort bij de relatie die de Eeuwige met ons mensen wil hebben. Want met die naam heeft God zich specifiek aan Israël bekendgemaakt. Het is de naam die bij het verbond hoort. Het is de naam die Mozes hoorde bij de brandende braambos. De God van het verbond. Elohim, de machtige schepper. Adonai, de God van het verbond. Die naam veronderstelt dus een relatie, een band, een verhouding van liefde en vertrouwen. Die naam drukt uit dat hij een weg gaat met ons mensen, met zijn volk Israël en met alle die hem hebben leren kennen. Een naam om zo te zeggen van hart tot hart, ook al huiver je bij het uitspreken van die heerlijke naam. Samengevat dus in Genesis 1 beleidt Israël God als de machtige schepper van hemel en aarde, de Heer van het heelal. En in Genesis 2 zeggen we met Israël, maar die machtige God is ook onze Vader, aan wie we ons toevertrouwen en die zijn weg met ons gaat. Prachtig, vindt u niet? En daarover gaat het in het tweede scheppingsverhaal. De relatie, het verbond, de gemeenschap. God plaatst Adam niet alleen in de tuin van de verrukking, maar in die tuin mag hij ook met zijn Heer omgaan als met een vader, zelfs een vriend. Daar mag hij leven in de vreze des Heren. Ik heb een geweldige voorliefde voor die ouderwetse uitdrukking die uit de moderne Bijbelvertaling helemaal verdwenen is. En dat vind ik verschrikkelijk jammer. Vrezen, natuurlijk geen angst. Gebeurt wel eens dat mensen de stuipen op het lijf worden gejaagd. Dat je bang moet zijn voor God, maar dat is geen vrezen des Heren. Vrezen des Heren is diepe eerbied. En tegelijkertijd stil en groot vertrouwen. Zoals een kind aan de hand van zijn vader gaat. En zo is het een van de grondwoorden in de Bijbel, als het gaat om de relatie tussen mens en God, tussen God en mens. En ja, dan gaat het dus om de vraag of Adam dat nu ook wil. Of hij daarin ook toestemt. Zo leven in de vreze des Heren. Aan de hand van God en uit de hand van God. Als een vrij mens die daar bewust voor kiest. En om dat te ontdekken staat die bijzondere boom in het midden van de hof. En dan gaat het natuurlijk niet alleen maar om de vertrouwelijke omgang met de Eeuwige. Want u weet, in de Bijbel zit er altijd nog iets anders aan vast. Het gaat erom dat ook wij mensen in zo'n relatie van vertrouwen met elkaar leven. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Daarover gaat het in het tweede scheppingsverhaal. U zult het met me eens zijn, dat is nog altijd een uiterst actuele boodschap. Het leven is goed en de aarde een paradijs, een tuin van verrukking, als wij met elkaar zo leven voor het aangezicht van de Eeuwige, zijn naam, zijn geprezen. Nou ja, ik hoef het u niet te vertellen, u bent bijbelvast genoeg om dat te weten. In het volgende hoofdstuk Genesis 3 gaat het direct mis. onvoorstelbaar. De mens weigert te leven in de vrezen des Heren en meent een betere weg te hebben. Had God dat dan niet kunnen voorkomen, kunnen verhinderen, vragen mensen vaak. Ik heb duizenden keren die vragen van catechisanten gehad in de jaren dat ik actief was als predikant. Waarom heeft God dat nou niet tegengekomen? Dan had al die ellende niet geweest. Ik weet niet of God dat kon tegenhouden. Ik weet wel dat hij het niet wilde, blijkbaar. God, zeg ik dan altijd maar, wilde niet heersen over robots en over marionetten. Je weet wel, zo'n touw, zo'n pop met touwtje en zo. Je trekt in de touwtjes en hij gaat springen. Zo had God Adam kunnen maken, marionet. God trekt in het touwtje en Adam springt zoals God het wil. Maar dat is niet een mens zijn voor het aangezicht van God. Dat heeft God niet bedoeld. En voor die test, nogmaals, is Adam gezakt. Maar, ik kom daar straks nog even op terug, Adam, dat ben ik. Dat zijn u en ik. Adam betekent immers mens. Mens weigert te leven in de vrezen des Heren. En gelooft een betere weg te hebben. Van zichzelf uit naar eigen inzettingen. Inzichten. Maar die eigen weg die de mens kiest, doet de tuin van de verrukking dicht en maakt de mens angstig, schuldig, beschaamd, zich bewust van zijn naaktheid. Niet alleen zijn pure lichamelijke naaktheid, maar ook van zijn schamelheid. Zijn armetierigheid, om zo te zeggen, voor het aangezicht van de eeuwige. De goede relatie met God houdt geen stand door, term die Petrus later gebruikt, de listige omleidingen van Satan. De grote tegenspeler van God en de vijand van God en mensen. Adam komt niet door de test heen. Hij valt door de mand. En God spreekt die aangrijpende vloek uit in Genesis 3 over de mens, over de schepping, over de dieren. Dat is ook ons verhaal, actueel vandaag. En de volgende hoofdstukken uit de Sidra vertellen ons dan de ingrijpende gevolgen van datgene wat er gebeurt in Genesis 3. Als de gemeenschap met God verbroken is, wordt ook de morele orde die God bedoelt verbroken. En het eerste gevolg is dat Kain weigert de hoeder van zijn broeder te zijn. Ik zeg het maar weer een beetje ouderwets. De hoeder van zijn broeder. Ben ik mijn broeders hoeder? En hij slaat hem dood. En wat er dan allemaal volgt, beste vrienden, is werkelijk huiveringwekkend. Je moet maar eens de moeite nemen, misschien vanavond of zo, om die eerste hoofdstukken van Genesis, die sidra, hele sidra, achter elkaar door te lezen en op je te laten inwerken. Sidra die vertelt over de eerste 10 generaties van de mensheid tot aan Noach. En het is geweld, moord en doodslag, wraak, zonde, overtreding en ongerechtigheid. Het is alsof je de krant van 2015 leest en het journaal van vandaag ziet. En dan lezen we in Genesis 5 het geslachtsregister van Adam tot Noach. Die eerste 10 generaties dus in de geschiedenis van de mensheid en van de wereld. En dan moet je zeggen wat ik ergens las, ik vond dat een treffende zin, dat de geschiedenis in Genesis 5 in die opsomming van de geslachten raast in de richting van een negatief kantelpunt. Dat moet allemaal wel verkeerd aflopen. De mensheid degenereert met grote snelheid via de lijn van Kain die zijn broers doodslaat en Lamech die het lied van de wraak zingt. 70 maal 70 maal gewroken. De lijn die steeds verder bij God afgaat. Zeker, er is ook een andere lijn nog. Gelukkig wel, zou je bijna zeggen. In die eerste hoofdstukken, er is de lijn van Seth. De plaats vervangen als het ware voor Abel. Abel die in het gezin van Adam en Eva geboren wordt. En de lijn van Seth naar Noach, daar wordt de vreze des Heren in bewaard. Dat is er gelukkig ook nog in die eerste 10 generaties. Maar ze komen steeds meer in de verdrukking en ze worden een minderheid. En dan komen we bij Genesis 6. Dat begint met de vermelding dat er steeds meer mensen op aarde komen. Het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden. Dus er komen steeds meer mensen op aarde, precies zoals God het ook bedoeld heeft. Maar meer mensen betekent kennelijk ook vooral meer kwaad. Vermenigvuldiging van de ongerechtigheid, van het kwaad, van de zonde. De kennis van God, de vreze des Heren, zakt steeds dieper weg. En dan komen we in generatie 10 vanaf Adam, dat is de generatie van Noach. Dan komt de ontaarding tot een absoluut dieptepunt. Als de zonen van de goden zich te buiten gaan naar de dochters van de mensen. Een van de meest vreemde passages uit de Bijbel. U hebt u misschien ook wel eens afgevraagd, wat betekent dat nou? Dus er werden dochters geboren bij de mensen die zich op aarde vermenigvuldigen. En Gods zonen zagen de dochters van de mensen dat ze mooi waren. En ze namen zich vrouwen uit alle die ze uitgekozen hadden. Dan denk je verder, in die dagen en ook daarna waren de reuzen op aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. Inderdaad, toch wel een van de meest merkwaardige passages, denk ik, uit de Bijbel. Maar hoe je het ook uitlegt, je hoort direct al dat het om een absoluut foute ontwikkeling gaat. Je kunt je voorstellen dat er een verschil van mening is over de vraag van wie nou met die godenzonen vooral bedoeld worden. Dochters van de mensen, nou ja, dat is duidelijk. Dat hoef je verder niet uit te leggen, maar die zonen van de goden, die godenzonen, wie zijn dat? Godenzonen die zich aan de dochters van de mensen vergrijpen. Zijn dat engelen? Zijn dat hemelse wezens, gevallen engelen? Zij verbinden zich met de mooie dochters van de mensen die hen zonen baren, die kennelijk ook weer iets bovenmenselijks hebben qua verschijning en levenskracht en uitstraling. Geweldenaars van oude tijden af, zegt de tekst van Genesis 6. Mannen van naam worden ze genoemd, reuzen in daad en in voorkomen. Giganten staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Als het inderdaad om hemelwezens gaat, dan is dat natuurlijk een enorm gevaarlijke ontwikkeling, een directe bedreiging van de orde van God en komt heel de schepping zoals God die bedoeld heeft in gevaar bij deze ongeoorloofde vermenging van mensen uit een andere, van wezens uit een andere sfeer en mensen hier op aarde. Ik moet zeggen dat die exegese mij best wel aanspreekt. Al heb ik verder in de Bijbel er eigenlijk niet direct ook aanknopingspunten voor kunnen vinden. Maar goed, het zij zo. De meeste Joodse uitleggers houden het erop dat het om heersers en rechters gaat. Mensen in hoge positie. Die elders in de Bijbel en een paar psalmen ook wel godenzonen genoemd worden. En dat was blijkbaar ook een algemeen spraakgebruik in het Oude Oosten. Mensen in een hoge positie werden geacht, ja, ergens in de buurt van God te zijn, zou ik maar zeggen. Godenzonen. Mannen uit de bovenlaag van de samenleving. Maar ze misbruiken die positie. En ze grijpen en ze graaien. En ze nemen de vrouwen. En hun nageslacht voelt zich blijkbaar zo fantastisch dat ze overal vanzelfsprekend recht op hebben. Grijpen en graaien. En vrouwen nemen. Giganten, zei ik net, zegt de Nederlands, de nieuwe Bijbelvertaling treffend. Met een gigantisch ego en een gigantische begeerte. Nou, ik zou zeggen, hoe bekend komt dat allemaal voor? Zonder nou van onszelf af te wijzen, maar er zijn nogal wat van dat soort giganten, ook in de tijd en de situatie en de samenleving waarin wij leven. Grijpen en graaien en de vrouwen nemen. Hoe dan ook, het wordt verteld in Genesis 6 als een aanduiding van de enorme degeneratie van de mensheid in die eerste 10 generaties van onze prille mensheidsgeschiedenis. En dan staat er zelfs het schokkende woord dat het de Heere berouwde dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Ik vind dat inderdaad misschien wel de meest schokkende tekst, het meest schokkende gedeelte in de Bijbel. De Heere had er spijt van dat hij aan het project aarde en vooral aan het project mens begonnen was. Was ik er maar nooit mee begonnen. Als God zijn ogen laat gaan, zegt het slot van deze sidra over de aarde, dan ziet hij alleen maar kwaad. En dan valt het woord verdorven een paar keer en ongerechtigheid en zonde enzovoort. De aarde was verdorven, de mensen waren verdorven, totaal corrupt. Heel de schepping van God, de goede schepping. Weet je, in Genesis 1 en 2, dan zie je het was zeer goed. En in Genesis 6 moet God zeggen, en zie, het is uitermate corrupt. Wat een enorme spanning. Wat een enorme tegenstelling tussen het begin en het einde van deze sidra. De Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Mag ik het zo zeggen, in Genesis 6 leidt God aan de wereld. En hij leidt aan zijn mensen. Schokkend en aangrijpend. En dan blijft er, en ik zeg het allemaal heel menselijk, maar zo vertelt de schrift het ook, voor God blijkbaar geen andere weg open dan te zeggen, nu maak ik er maar een eind aan. Ik ga er een punt achter zetten, want het project is totaal mislukt. God besluit er een einde aan te maken. Terug te brengen als het ware naar het begin, toen de aarde woest en ledig was. De Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee. Van de kruipende dieren tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik ze gemaakt heb. Dan moet je diep op je laten inwerken eigenlijk. God heeft er berouw over. Als wij ergens spijt van hebben, je zegt ik heb er berouw van, dan gaat het over dingen die jij verkeerd gedaan hebt, die ik verkeerd gedaan heb. Dat kun je natuurlijk niet van God zeggen, want God zei in het begin het is zeer goed. Maar Adam, de mens, heeft er een puinhoop van gemaakt. En zo eindigt deze sidra, de eerste in de Torah, in een absoluut dieptepunt. En toch ook weer niet helemaal absoluut, want in het laatste vers klinkt het als het ware als een lichtflits in de nacht, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. In de lijn van Seth naar Noach was immers de vreze des Heren bewaard gebleven. Noach vond genade in de ogen des Heren. Het oordeel is niet volstrekt en niet definitief. God gaat met Noach een nieuw begin maken. Maar dat is de volgende sidra. En daar ga ik dus nu vanmiddag niet verder op in. Dat komt de volgende keer. Nog een paar opmerkingen wil ik maken, omdat ik niet in mineur wil eindigen, om zo te zeggen. Hoe ernstig het allemaal ook is. En hoe herkenbaar, ja toch, hoe herkenbaar, ook in de situatie van vandaag. Situatie die inderdaad voortspoedt naar het einde met alle tekenen die erbij horen, die Jezus ook noemt in het evangelie, die het Nieuwe Testament noemt. Deze eerste sidra van de Torah schildert het begin van de oergeschiedenis van de mensheid. En ze onderstreept, om met Paulus te spreken, dat heel de mensheid uit enen bloede geschapen is. Adam betekent mens en mensheid. Adam staat voor ons allen. Adam zijn u en jij en ik. De Bijbel ziet de mensheid als een eenheid. Dat is heel duidelijk. En we zijn natuurlijk ook helemaal aan die gedachte gewend. We zouden niet anders willen zeggen. Maar we moeten ons wel realiseren dat het eigenlijk hoogst verwonderlijk is dat er 3000 jaar geleden al een volk was dat zei, er is maar één mensheid, Adam. De God die Israël heeft leren kennen bij de uittocht, bij de Sinai, aan de voet van de Sinai, is de God van de schepping. Adonai is Elohim. De God van de hele wereld, van alle mensen. En realiseert u zich dat zij geen enkel mens, geen enkel volk, geen enkele wijze, geen enkele denker in de tijd dat de Bijbel geschreven werd. Tegendeel, ieder zijn eigen plek. Ieder volk zijn eigen plek, ieder volk ook zijn eigen God. En goden en mensen voortdurend met elkaar in conflict. De goden bestrijden elkaar en de mensen bestrijden elkaar. Niks één God en niks één mensheid. Maar Israël zegt één man, Adam, en één vrouw, Chava, moeder van alle levenden. Vader en moeder van de mensheid. Ja, één volkerenfamilie met één God en één vader. Dat is een fantastische concept dat de Bijbel ons leert. En ik zei, we zijn ermee vertrouwd en tegelijkertijd weten we dat we er telkens weer heel ver vandaan zijn. Eén wereld of geen wereld is de leus van heel veel mensen vandaag. En toch lukt het maar niet om dat te realiseren. Het lukt de Verenigde Naties niet om de wereld te verenigen. Er wordt nergens zoveel gevochten als binnen de Verenigde Naties. En het lukt de Europese leiders en volkeren maar niet om één Europa te realiseren. Niet dat ik daar ook direct op zit te wachten, maar het lukt ze niet in elk geval. Dat komt, denk ik, omdat wij, de volkeren, de leiders, dat telkens toch weer op eigen manier willen doen. Zonder God, zonder het woord van God, zonder de orde van God, zonder de weg die God daarvoor gewezen heeft. Want, weet u, in die ene volkerenfamilie, uit Adam en Eva, de moeder van alle levenden geboren, is Israël de eerstgeborene. Door God ook uitgekozen als de eerstgeborene uit de volkeren. De oergeschiedenis, de voorgeschiedenis, de eerste sidra's van het boek Genesis, leidt, die voorgeschiedenis, leidt na 2x10 generaties tot de verkiezing, de uitverkiezing, de roeping van Abraham en van Israël. In u zullen alle volkeren van de aardbodem gezegend zijn. Maar ook wie u zegent zal ik zegenen, wie u vervloekt zal ik vloeken. Ook daar ga ik nou niet verder op in, dat is weer een sidra later. Maar het grijpt natuurlijk al allemaal in elkaar in de boodschap van de Torah. En uiteindelijk heel het boek Genesis, de voorgeschiedenis, leidt tot de roeping van het volk, de geboorte als het ware van Israël als verbondsvolk te midden van de volkeren. De apartstelling, de eerstgeborene in de volkerenwereld. De priesterlijke roeping van Israël ten dienste van de volkeren. En zo, broeders en zusters, houdt God vast aan zijn project, schepping, mens, wereld. Zo wil hij de wereld redden, zodat uiteindelijk opnieuw gezegd wordt. En zie, het is zeer goed. En dan denk ik ook tenslotte aan de woorden van de Haftara-lezing die we horen, de profetenlezing en lezing uit Openbaring. Als het ware de echo van de Sidra Bereshit. Zo zegt Elohim Adonai, weer die twee namen in Jesaja 42. Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit. Die de adem geeft aan het volk dat daarop is. En de geest aan hen die daarop wandelen. Dus de schepping, verwijzing naar de schepping. Ik, de Heere, en dan die relatienaam, die verbondsnaam. Ik, de Heere, heb u, Israël, geroepen tot een licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen. De verblinde ogen van de volkeren. Om uit de gevangenis te leiden die in de duisternis gevangen zitten. In de vervreemding van God vervangen zitten. Wel, dat is de plek en dat is de roeping van de eerstgeborene in het grote huisgezin van God. Het gezuisgezin van de volkeren. Israël. Obadja. Evet Hashem. De knecht. Des Heren. En zo grijpen de schriften in elkaar. Johannes de evangelist gebruikt diezelfde termen, diezelfde woorden weer, om die ene unieke eerstgeborene te omschrijven. Jezus Messias. De knecht die vanuit het eerstgeboren volk geboren is en zijn handen uitstrekt naar de volkeren, naar u en mij. In wie de roeping van Israël zich concentreert en verdicht, om zo te zeggen. En die Gods heil voor deze wereld is. De tweede Adam, die stand hield waar de eerste Adam viel. En die de wereld terugbrengt en de mensheid terugbrengt in de handen van de Vader. In de handen van Elohim, in de handen van God. De Heere, hij maakt de woorden van Genesis en van Jesaja helemaal waar. En dan gaat het me bijna duizelen, als ik dat maar laat inwerken. Want dan zie ik de volkerenstroom op gang komen naar Sion, waar de profeten van zingen. Omdat de boodschap van Israël en van de Messias van Israël een woord voor de volkeren is. Bestemd voor de wereld, tot aan de einden van de aarde. In hem strekt God zijn handen uit naar de einden van de aarde, om de ogen van de blinden te openen. En wie gevangen zijn te verlossen, te brengen in zijn stad. En hoor ik tot mijn verwondering, een psalm in de oude berijming die de meesten van u wel kennen, denk ik, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, Sion, Jeruzalem, Eden, de tuin van de verrukking, voortgebracht. Iedereen, zegt de Bijbel, mag thuiskomen in Jeruzalem. Thuiskomen bij God, de Schepper en de Vader. Of anders gezegd, de volkeren mogen delen in het vernieuwde paradijs. De tuin van de verrukking in de laatste bladzijden van de Bijbel. Inclusief de waterstromen en de bomen, de levensbomen van Genesis 1 en 2, die helemaal terugkomen in de laatste hoofdstukken van de Bijbel. En ziet u, de volkeren gaan binnen door de open poorten en vieren samen met Israël het feest van de loofhutten. Eindelijk één ongedeelde Adam, één ongedeelde mensheid, Israël en de volkeren, zoals God het al van den beginne heeft bedoeld. En dan zegt de God opnieuw, en zie, het is zeer goed. Halleluja. Amen. Amen.